Je luistert naar de podcast Een Ode aan Fray Cohen. Ik ben Lisbeth van Dijk.
En ik ben Louise Bos.
En wij zijn verhalenverzamelaars van Geheugen van Oost. Ode aan de Vrouw is georganiseerd door het Amsterdam Museum in verband met het 750-jarig bestaan van de stad.
Die liep half jaar geleden meneer langs. En die was aan het kijken en die vroeg, weet u over Fray Cohen? En nou ja, en toen, die heeft in een van deze huizen gewoond. Weet u misschien welke, maar ja, dat wisten we niet natuurlijk.
Okay.
En zo denken, Fray Cohen, wie is dat? En nou ja, een Joodse naam, dus had ik het bruggetje. Maar ja, ik vond dat iets met...
En heeft u de naam Fray Cohen ooit horen vallen?
Ja, ik heb hem wel eens horen vallen, maar ik... Ik weet er ook van Fray Cohen heel weinig van.
Heeft u enig idee wie Fray Cohen is?
Nee. Ik heb al vaker dat naambordje gezien, maar ik heb het nooit opgezocht. Ik dacht eigenlijk dat naam, dat het de man was, Fray.
Ja, het is officieel Frederica.
Waarschijnlijk of zo.
Ja. Frederica
Cohen. Zeg, ik had die bordjes wel gezien, maar ik had er geen idee van.
Nee.
Weet je wie het was?
Is het een voetballer? Nee, daar sta ik in de verkeerde wijk. Hè? Daar zijn ze allemaal.
Voetballers zijn aan de andere kant, volgens mij.
Nee, dat weet ik niet wie het is.
Weet u wie Fray Cohen was?
Nee. Ik hoorde het net van mensen die het hebben verteld.
Ja.
Tot een paar maanden geleden wisten wij ook niet wie Fray Cohen was. Net als deze toevallige voorbijgangers op de Fray Cohenbrug in Betondorp. Op 11 augustus 1903 werd Frederica Sophia Cohen geboren in de Blasiusstraat in Amsterdam-Oost. Fray werd haar roepnaam. Zij werd een zeer belangrijke grafisch kunstenares voor de stad Amsterdam en had daarnaast nog vele andere talenten. We gingen op zoek naar haar verhaal en nemen je mee op onze zoektocht.
Wij staan voor Museum Het Schip, waar onze zoektocht naar Fray Cohen verder gaat. Het museum heeft een paar jaar geleden een tentoonstelling aan Fray gewijd. Wij gaan in gesprek met Mattie van den Bos, die zeer betrokken was bij deze tentoonstelling.
Fijn dat we inderdaad, Mattie, dat we jou mogen bevragen over Fray Cohen. En zou je misschien eerst iets in het kort over het schip, Museum Het Schip, kunnen vertellen? En het werk dat je doet.
Ja, zeker. Museum Het Schip is een museum voor de Amsterdamse school als kunststroming, als architectuurstroming. Maar het is ook een museum over volkshuisvesting. En de problematiek vooral in Amsterdam die er was rondom de Industriële Revolutie. En alle mensen die hierheen kwamen waar geen plek voor was. Die in verschrikkelijke omstandigheden te wonen kwamen. En hoe toen dankzij de woningwet er heel veel veranderd is. De stad wordt gigantisch uitgebreid en voornamelijk is volgebouwd met hele mooie Amsterdamse schoolarchitectuur. Dus dat is een mooie combinatie. Maar het gaat dus ook echt om dat sociale aspect. Samen met die prachtige kunststroming.
Ja.
En dan zitten we natuurlijk in het mooiste Amsterdam schoolgebouw van Amsterdam.
Absoluut.
Van de Klerk. Dus dat is heel fijn.
Ja.
Ja, het is echt een prachtig gebouw waar we in zitten. Ook heel veel mazzel mee dat we in het gebouw zelf zitten. Dan hebben we ook nog het postkantoortje. Wat nog helemaal in prachtige originele staat is. En de museumwoning. Zodien hier kunnen we heel mooi het verhaal vertellen. Ook van...
Ja.
van die periode. En ik zelf werk hier nu 8 jaar. Ja, 8 jaar alweer. Het gaat snel. En ik heb gegidst. Ik geef allerlei verschillende rondleidingen. Boot, bus, fietstocht, verzin het maar. En we doen het. Ik doe ook planning. Ik help ook bij de curator. Voor de eerste verdieping ga ik wat dingen doen over Fray Cohen.
Oh, daar zijn we heel erg benieuwd naar.
Toevallig.
Ja, ja.
Op die manier. Je doet hier eigenlijk een beetje van alles. Want we zijn niet een super groot museum. Dus je bent nooit één ding. Maar ja, dat is een beetje een manusje van alles.
Ja. Hoe kwamen jullie op het idee om in 2022 een tentoonstelling over Fray Cohen te maken? Die we helaas hebben gemist. Kun je ons in het kort meenemen door de tentoonstelling heen?
Ja. De tentoonstelling van Fray, die stond eigenlijk al heel lang op het lijstje. Want... als je misschien niet heel erg bekend bent met de Amsterdamse school, dan zou je misschien haar inderdaad niet zo snel kennen. Maar als je geïnteresseerd daarin bent, dan kan je gewoon niet om haar heen. Ze is overal. Ze was natuurlijk in dienst geweest van de gemeente Amsterdam. Dus zij heeft zoveel ontworpen. En bijna iedereen had wel een Giro-boekje toen der tijd wat ontworpen was door Vree. Dus het is een hele bekende kunstenares ook. En Ton Heidra, de voormalig conservator hier, die was heel erg geïnteresseerd in haar. En die heeft toen voorgesteld van ik wil over haar een tentoonstelling maken. En die is toen heel mooi en heel groot geworden. Dus we hebben de hele tweede verdieping eigenlijk ter ere van haar ingericht.
En hoe kwamen jullie in al die werken?
Ja, heel veel eigen collectie ook. Want we hadden al heel veel van haar. Want ze heeft heel veel grotere productiewerk gedaan. Dus heel veel posters en dat soort dingen voor de stad Amsterdam. Dus die kon je vrij makkelijk verkrijgen. Maar ook privécollecties veel. Heel veel mensen hebben zich ook aangemeld bij ons met een verzameling vreewerken. Dat. En ook dingen kopen voor onze eigen collectie. Altijd goed om in huis te hebben, dachten wij.
Ja.
Bruik lenen van andere musea. Dus op die manier eigenlijk alles bij elkaar geschald.
Ja.
En wat we ook wilden doen was niet alleen van, het is Vree Cohen en zij heeft heel veel voor de gemeente Amsterdam of Amsterdam School gemaakt. Maar we wouden het veel breder. Van wie is zij? Wat heeft ze allemaal gedaan? Dus ook haar feministische kant en haar Joodse kant. Ja. Had een eigen plek en ook haar vooruitziende blik in de kunst. Want ze was ook niet alleen een Amsterdam School kunstenaar. Dat doet er tekort bijna, als je dat zou zeggen.
Ja.
Dus we hebben geprobeerd om haar in het geheel te laten zien. Dus zowel haar werk voor de gemeente als haar vrije werk. Als wat ze voor vrienden deed. Ja. En haar Joodse kant natuurlijk met de oorlog die opkwam. Dus op die manier.
Want wat was de connectie tussen het socialisme, haar Joodse achtergrond, de Amsterdamse school? Want je ziet dat iedere keer weer terugkomen, hè?
Ja.
Want daar was wel degelijk een connectie voor. Ja, kan je daar
zeker
iets over vertellen?
Ja, ze komt natuurlijk uit een klassiek arbeidersgezin.
Ja.
Haar ouders waren diamantbewerkers. Ja. Haar vader was diamantslijper en haar moeder was roosjesnijder.
Ja.
Dus dat was allebei in de diamantfabriek in Oost. En ze hebben ook nog even in Antwerpen gewoond en gewerkt. Omdat daar in Amsterdam even geen diamanten waren. Dus je ging gewoon waar de diamanten te halen waren, zeg maar. Maar ja, ze zat echt in zo'n arbeidersgezin. En haar ouders waren dus ook aangesloten bij de diamantvakbond. Diamantbewerkersvakbond. En die was heel actief. Dus een hele belangrijke vakbond. Die in die periode sowieso allemaal opkwamen. In het begin van die 20e eeuw. Dat er überhaupt een vakbond was voor arbeiders.
Ja.
Dat je vakantie kreeg bijvoorbeeld. En fatsoenlijk loon. En nou ja, doe eens gek. En wat je veel zag ook bij deze groep van Joodse mensen. Is dat ze ook vaak socialistisch waren. En zij zat dus als kind ook bij de AJC.
Ja.
Arbeids- jeugdcentrale. Ouders waren lid van de SDAP. Dus allemaal van dat soort zaken. En ze is via die AJC, waar ze heel actief was. Ze zat ook bij het koor en allemaal van dat soort dingen.
Ja, dat heb ik ook gelezen.
Ja, en allemaal mooie foto's. Dat ze met de Watergraafsmeer AJC Club op de foto staat. En dat ze naar de Paasheuvel ging en allemaal van dat soort dingen. Dat is echt heel leuk. Maar ze ging daar ook al voor ontwerpen. Dus dan had ze die connectie al meteen met dat socialisme.
Ja.
En uiteindelijk is ze toen door Kees Vorink een beetje ontdekt.
Okay. Ja.
En die was natuurlijk op een gegeven moment voorman van de SDAP. En die heeft haar heel veel opdracht gegeven.
Ja.
En daarnaast werkte ze ook nog voor een uitgeverij.
Ja.
Op een gegeven moment. En ze heeft ook kantoorwerk gedaan bij Draka, de draad- en kabelfabriek.
Ja.
En daar mochten ze ook gaan ontwerpen. Dus is toen langzaam maar zeker, zowel via die AJC dat socialisme, als wel via haar kantoorbaan eigenlijk terechtgekomen in die kunstenaarswereld. Ja, je ziet heel duidelijk inderdaad dat ze voor die socialistische groepen ontwierp. Ze heeft ook bij de Vooruitgang, was een socialistische drukkerij ook. En nog een andere gewerkt. En je ziet in haar ontwerpen dat heel duidelijk terug. Dus veel die kleur rood, veel van die grote rode vlaggen. Je ziet in haar ontwerp voor de Paasheuvel, dus voor de AJC, heel veel die jonge, sterke mensen die lekker buiten zijn, muziek maken, dansen. Dus dat komt allemaal heel sterk terug. Ze is inderdaad heel veel met symboliek aan het spelen. Dat past bij dat socialisme ook. Met dus ook veel Amsterdamse school invloeden. Dat is op dit moment gewoon een hele populaire stijl.
Ja.
Het was, ja, voor jonge mensen was dat het ding om te doen, die Amsterdamse schoolstijl. Dus daar ging ze ook heel erg in mee.
Maar hoe zie je dan, zeg maar, je ziet de Amsterdamse school in gebouwen. Maar hoe zie je dat dan in drukwerk terug?
Typografie is heel belangrijk. Dat is echt iets waar je aan kan herkennen. Dat heeft ze ook gestudeerd, natuurlijk, aan de grafische school. Heeft ze echt gespecialiseerd in typografie. Wat eigenlijk heel bijzonder is, want het was een mannenvak.
Ja.
Dus ze was de enige dame in haar klas ook.
Ja,
ja, ze zat echt tussen de mannen in. Maar daar heeft ze zich echt gespecialiseerd in haar lettervormen. Ja, je kan het overal nog zien op die Amsterdam schoolgebouwen. Ook de huisnummers en zo. Het is een heel typische stijl. En ook de decoratieve randen die ze bij dingen aanbrengt. Dus dat organische, dat vloeiende van die tijd. Wat je heel mooi kan herkennen.
Je ziet in die gezichten vaak wel van die hele rechte kaaklijnen. Hè? Dat
ja.
is volgens mij ook wel heel typerend voor die tijd. Of de Amsterdamse school juist.
Ja, het zijn, ik denk, hele krachtige gezichten. Want het gaat natuurlijk over die arbeider.
Ja,
en die wordt daar echt neergezet als wij zijn belangrijk, wij zijn sterk. We komen van onszelf op. Dat zie je heel erg terug. Nou, zoals ik zei, haar ouders zaten bij die vakbond. Dat bestond allemaal net. Dus het was heel erg die arbeiders die zich gingen verenigen. En ik denk dat ook in beeld heel erg naar voren komt. Dus je ziet heel vaak inderdaad een man en een vrouw. Allebei met een goede kaaklijn en een stevig lijf.
Precies, ja.
En een baby. En dat is natuurlijk niet het hele klassieke beeld van dit is een goed gezond gezin.
Ja, sterk, krachtig. Ja,
ja, hoe ze dat in die tijd natuurlijk graag zagen.
Ja.
Ja.
En ik vind het ook heel erg lijken op van die beeldhouwkoppen.
Ja.
Van Hilde Krop.
Hilde Krop. Ja.
Heel sterk.
Ja.
Ja. Hilde Krop die maakt ook altijd die kaken van die mensen zijn heel aanwezig. En heel sterk. En ik vind bijna ze heeft een post gemaakt voor de SDAP.
Ja.
Hele mooie. En daar zie je echt gewoon een Hilde Krop beeld.
Ja.
Voor je gevoel.
Ja.
We schoten de ballen af over het hek.
En wat was het vooruitstrevende in haar? Want je zei, ze was niet alleen bezig met de Amsterdamse school, maar ze keek al meer toekomstgericht.
Ja, ik denk als ik daar aan Freo denk als kunstenares. Ze heeft natuurlijk heel veel met die Amsterdamse school gedaan. Maar ze bleef zichzelf constant ontwikkelen. Dus ze heeft inderdaad grafische school gedaan. En daar heeft ze typografie gestudeerd voornamelijk. Maar ze is later ook nog naar die kunstnijverheidsschool geweest. En toen heeft ze zich ook in grafiek gespecialiseerd.
Ja.
En je ziet in haar werk, ze gaat op een gegeven moment ook spelen met fotografie. Wat nog een heel nieuw medium is om daar zo mee te spelen. Want het is hartstikke duur en ingewikkeld. Fotocollage gaat ze dan mee werken. Dus ze doet eigenlijk alles. Dus oude technieken, houtdrukwerk, lino, dat soort zaken. Maar ook moderne dingen. En je ziet ook als zij niet meer voor de gemeente Amsterdam in dienst is. Maar ze wordt dan aangenomen als een soort ZZP-achtige kracht. Dat ze wat meer vrijheid heeft in wat ze ontwerpt. Veel meer kleuren en andere perspectieven opwerken. Dus ze is heel vrij in hoe ze dingen creëert. En ze blijft dus heel erg bij de tijd.
Waanzinnig creatief.
Ja, en ze blijft zich vernieuwen en ze gaat maar door. Dat is, ze blijft niet van dit is mijn dingetje, dit doe ik.
Nee.
Maar er is iets nieuws. Dat wil ik ook weten.
Ja,
dus het is
constant
spelen. Ja. En ook als je kijkt naar haar vrije werken. Dan heeft ze houtskooltekeningen van naakten bijvoorbeeld. Die zijn heel mooi, heel realistisch. En hij heeft een andere houtskooltekening van een vriend gemaakt. En die is heel duister. En een beetje bijna gothic-achtig.
Ja.
Hoe dat eruit ziet. Dat je denkt, wauw. Hetzelfde materiaal, hetzelfde medium, maar een totaal ander beeld wat er wordt gemaakt.
Ja, ik las ook ergens iets over dat er een soort drift in haar zat. Van het, maar wat jij nu ook noemt, maar doorgaan, doorgaan
ik zei,
en vernieuwen.
Ik heb altijd gezegd, zij moet gewoon permanent een potlood in de hand hebben gehad. Want keihard, altijd door, zoveel gemaakt. Ja. Nou, rond de tijd natuurlijk dat de Tweede Wereldoorlog uitbrak, dat ze zoveel vluchtelingen in huis heeft genomen. Allemaal jonge kunstenaars.
Ja.
Aan materialen heeft geholpen. Tentoonstellingen heeft gemaakt voor hun.
Ja.
En zeker ook als vrouw in die tijd.
Ja.
Het zijn prachtige foto's dat ze een tentoonstelling maakt voor de gemeente Amsterdam. Voor publieke werken, volgens mij. En dat zij staat daar heel statig met een stok in haar hand dingen aan te wijzen. En dan zijn er twee jongens die over de grond aan het kruipen zijn en allemaal dingen aan het tekenen zijn. En zij staat er zo bij van daar en daar moet je nog een beetje. En,
ja. Ja, want weet je nog iets meer over haar persoonlijkheid? Hebben jullie mensen kunnen spreken die haar nog hebben gekend?
We hebben wel wat mensen kunnen spreken die haar hebben gekend. Maar het is... Het is lastig om echt te zeggen van, oh, zo was ze. Maar ja, ik denk dat je uit de gesprekken en de brieven die we ook hebben gehad... Je merkte vooral heel erg een levensdrift.
Ja.
In haar laatste brief die we ook hebben staat... Ik heb nog zoveel plannen voor de toekomst. Zoveel kunstwerken die ik wil gaan maken. Ik kan niet wachten tot die dag weer komt.
Ach, ja.
Nou, dat is natuurlijk heel tragisch, omdat dat... niet meer zal komen. Maar je merkt dat zelfs toen ze ondergedoken zat... en heel erg beperkt werd in haar vrijheid... ze bleef die drift hebben van ik wil dit en ik wil dat.
Ja.
En ook dat ze tijdens de oorlog nog zo lang mogelijk... als ze kon lessen blijven geven.
Ja.
En toen dat ook niet meer kon... toen onder een synoniem, zeg maar... alsnog is gaan uitgeven. Onder het Freco-mom. Ja, die liet zich niet stoppen. En ik denk dat dat heel erg in haar karakter... dat die onuitputtelijke levensenergie of zo... van ik wil door en ik wil dit allemaal kunnen... en ik ben misschien Joods en een vrouw... en uit de arbeidersklasse, maar dat boeit niet.
Nee.
Want ik ga ervoor.
Dat. Is dat ook vooral wat jou aanspreekt in haar?
Ja, zeker, zeker. Ik vind die kracht heel mooi. Het was zo'n... bloeiende periode dus voor vrouwen door die eerste feministische golf... om de kans te krijgen om te werken, om kunst te gaan produceren... en om zich ook gelijk te stellen meer aan de man. Ik heb het me wel eens afgevraagd. Heel veel mensen vroegen mij ook dan tijdens die lezing van... oh, was ze dan lesbisch? Weet je wel? Ik zei, nou, misschien. Dat weet ik niet. Ik wil daar geen uitspraak over doen. Dat vind ik ook raar, want we weten het gewoon echt niet.
Nee.
En ik denk ook wel eens van, nou, misschien wou ze gewoon geen man.
Ja,
of misschien had ze helemaal geen interesse in de
eigenlijk
liefde.
Eigenlijk is het toch helemaal niet relevant.
Is niet relevant.
Nee. Boeien, wat vooral inderdaad wat ik zelf mooi vind bij haar... is zij op zichzelf gaan wonen.
Ja.
En dat mocht natuurlijk helemaal niet als alleenstaande vrouw.
Nee.
Maar dat had ze dan geregeld. Het was eigenlijk haar atelier, maar ze woonde daar gewoon. En haar broer woonde in de Dageraad. En haar ouders die woonden toen op de Safierstraat. Dus in de Diamantbuurt.
Ja.
Dus ik denk dat ze daar ergens in de buurt heeft ingeschreven gestaan. Want ze woonden allemaal in een kilometer bij elkaar vandaan.
Ja.
Maar zij woonde echt daar alleen.
Ja.
Dat was haar plek.
Ja.
Haar atelier. En daar nodigden ze ook allemaal vrienden uit. En,
Een sociale vrouw was het ook volgens mij.
Dat denk ik ook inderdaad. En dus ik vind het mooi dat ze voor heeft gekozen. Want ik ga gewoon op mezelf wonen.
Ja.
Dat mag dan niet. Nou ja. Dan verzin ik wel weer een manier om het voor elkaar te krijgen.
Ja, mijn eigen weg weer te kunnen gaan.
Ja.
Hey, nou is ze in de dood natuurlijk ook haar eigen weg gekozen.
Ja,
hè?
Klopt.
Ja. Hoe hebben jullie dat stukje meegenomen in de tentoonstelling?
Nou, je moet er natuurlijk een moment van maken. Want het is heel heftig dat ze zelfmoord heeft gepleegd. Maar ik denk dat we het vooral ook hebben gebracht op die manier van... ze heeft haar eigen weg gekozen. Want dat vond ik zelf het sterke aan haar einde is... We hebben dus die brief die ze nog had geschreven. Waarin ze dus heel erg zegt van... ik kan niet wachten tot die dag weer komt dat ik verder kan. Nou ja, dan wordt het dus duidelijk dan, dat ze... Ja, verraden weten ze niet. In ieder geval, ze wordt ontdekt.
Ja.
En dat ze er dan voor kiest van... Oké, dan neem ik die pillen in en dan pleeg ik zelfmoord. Dan ga ik in ieder geval op mijn manier.
Ja.
En niet op jullie manier.
Ja.
Dus mijn keus, mijn leven.
Ja.
Dan doe ik het zo.
Ja.
En het is natuurlijk verschrikkelijk tragisch. Maar ik vind het ergens... Ja, weer een toon van haar karakter.
Ja,
dat ze het zo heeft gedaan.
Ja.
En dat ze ook zo voorbereid was. Ik denk dat heel erg mooi bij haar paste. Van, ik heb een manier van leven en ik bepaal ook hoe ik eruit ga stappen.
Ja.
Dat ze tot de laatste snik dat het echt kon heeft gewerkt, vind ik ook heel mooi. Dat paste ook heel goed bij haar. En al dat inzamelen van al dat geld en de samenwerkingen die ze is aangegaan. Ze heeft ook nog boeken uitgegeven voor Joodse vluchtelingen. Dat was dan... in Duitsland mochten die boeken niet meer uitgegeven natuurlijk worden, omdat het Joodse schrijvers waren. En dan had zij besloten, nou, samen met een vriend van haar... Hij ging de boeken uitgeven. Zij maakte de ontwerpen helemaal van die boeken.
Ja.
Samen op die manier. Exilliteratuur noemde dat zo Duitsers.
Ja.
Dus dat is ook nog allemaal gedaan.
Ja.
Dit is haar vakantiekaartje, als het ware. Ze ziet haar schilderend. En dit is dan ook waar ze heen ging. Het was een soort kunstenaarskolonie waar ze heel veel op vakantie ging. En dan hebben we ook foto's dat ze daar dus aan het schilderen is. En dan had ze deze afbeelding en dan stond er op de achterkant, dat bracht ze nog bij haar vaste klanten langs, denk ik. Met van dan tot dan ben ik op vakantie om even lekker uit te rusten en tot mezelf te komen. En ook om heel veel mooie nieuwe kunst te maken en ik ben dan en dan weer terug.
Geweldig.
Dus dit is een soort van automatische respons e-mail, zeg maar, maar dan heel mooi.
Ja, ja, ja.
En dat ze dan zichzelf zo schilderend, werkend afbeeldt. En dat we dan ook foto's hebben dat ze dat echt aan het doen is.
Ja.
Is echt geweldig.
Dus dit is jouw favoriete afbeelding?
Dit is mijn favoriet, ja. Ja, Freya die lekker op vakantie de eigen ding aan het doen is. Met een mooie hoed op, ja.
Ja. Goh, leuk.
Heel erg bedankt voor je tijd.
Ontzettend bedankt.
Hoe meer werk ik van haar zag en hoe meer ik over haar leven las, werd ik steeds enthousiaster. En ik wil eigenlijk een ode schrijven. Ze moet ze in de eerste plaats niet vergeten worden. En ik een nieuwe generatie moet kennis met haar maken, met haar werk, denk ik.
Waarom een ode aan Freya Cohen? Want een ode is een uiting van bewondering naar iemand. En eigenlijk kende ik Freya Cohen helemaal niet. Dus het is ook wel heel vreemd om... Maar ik ben daar open ingestapt en ik heb een beetje, net als wat jij hebt, Louise, hoe meer ik over haar te weten kom, hoe meer ik haar ga bewonderen.
Mm-hmm.
En het eerste uitgangspunt was een beetje een vrouw uit Amsterdam-Oost die iets betekend heeft. Dus dat trechterde al wat meer. En de tip van collega's van het geheugen, daar stond Freya Cohen bij. En ik ben ontzettend blij eigenlijk dat we die tip gekregen
Zeker,
hebben.
Zeker, vind ik ook.
Ja, ik heb... eigenlijk als ik kijk wat bewonder ik van haar, is die enorme gedrevenheid en een sterke persoonlijkheid. En ik heb het idee dat zij iedere keer, ook op kruispunten in haar leven, weer haar eigen pad koos. En dat vind ik ontzettend mooi. Ik denk dat dat soms ook wel tegen de stroom in was in haar tijd. En dat bewonder ik. Dus ze straalt kracht uit. Een enorme creativiteit, een soort artistieke drift, want het moest eruit komen. Zo komt ze op mij over als ik alles bekijk.
Ja, dat ben ik het helemaal met je eens.
Ja, maar ook muzikaal. En ze speelt de piano en ze zong heel graag. En dus heel veel verschillende creatieve facetten eigenlijk.
En ze was politiek bevlogen, optimistisch. Realistisch. Ja, ik wil ook een ode schrijven dat ze zo dapper is geweest. Je leven was eigenlijk te kort, denk ik. Maar ik heb ook,
We lopen nu naar het atelier van Edith Brouwer. Ze is linokunstenaar en heeft in 2021 een bijzondere roman uitgebracht over het leven van Freya Cohen. We hopen dat ze ons, door de research die ze deed voor haar roman De Letterkast, nieuwe aspecten over Freya kan vertellen.
Freya Cohen is op een gegeven moment op mijn pad gekomen, zeg maar. Ik bedoel,
ja.
Als kunstenaar, dat heb ik hier ook liggen. Druk ik heel vaak, of gebruik ik heel vaak, oud papier. Dus dit soort papier. En dat vind ik in kringloopwinkels, bijvoorbeeld. Hè?
Ja.
En ik had toen dit boekje, zag ik. Tenminste, je ziet dat dan zo staan. Oh, ja. En toen zag ik al meteen, oh, dat is oud. En toen keek ik zo even vluchtig, oh, oud papier. Oh, een ex libris. Nou, weet je, dan ben ik al meteen, €1. Nou, hup, in mijn mandje, weet je.
Weet je nog welke winkel dat was?
Ja, nou, die is helaas afgebroken. Ik ging al heel snel even kijken van, ex libris, Henk van Laar en dat intoetsen. En toen kwam er uit, gemaakt door Freya Cohen. En ik kende haar niet. En ik dacht dat het een man was, want de meeste ex libris in die tijd werden door mannen gemaakt.
Ja.
Maar ik dacht wel al van, mooi, nou, Freya Cohen, even verder googelen. En toen zag ik al heel snel Frederica Sophia Cohen. Dus dacht ik, vrouw, interessant.
Hey. Ja.
En ik zag meteen ook, er stond bij 1930 of zo, of 1929. Toen dacht ik, oh, nou, dat is ook bijna 100 jaar oud. En, oh, interessant. En, oh, wie was die Henk van Laar dan? En weet je nou, ja, zo ga je dan, zoals jullie nu aan het zoeken zijn.
Ja, dat is het fijne van internet.
Ja, zo is mijn zoektocht begonnen. En toen kwam ik steeds meer, hoe verder ik keek naar Freek Cohen. Eerst gewoon even Wikipedia en, nou ja, daarna verder. Zag ik steeds mooiere dingen. En ik zag geboren in Amsterdam. Dus ik dacht, oh, nou, ze maakte linosneden. Dat doe ik ook, weet je. Dus het was meteen, ik dacht van, jeetje, dat ik nog nooit van haar gehoord heb. En ze werkte voor de gemeente Amsterdam. Ja. Maakte de prachtigste dingen, ontdekte ik. Dus nou, Freek Cohen zat helemaal in mijn hoofd. En als ik het aan iemand vertelde, weet je, in die weken daarna. Ja. Dan was het, nou, niemand kende haar. Dan was het echt zo, Freek Cohen, oh, nooit van gehoord. En dan liet ik iets zien. En dan was het, oh, mooi. Ja. Of, oh, nou, lijkt wel een beetje Amsterdamse school. Of weet je, dat wel. Maar niemand kende haar. En toen, ik weet niet precies in welke tijdlijn, zeg maar, hoe de tijdlijn precies zit. Maar op een gegeven moment, ik had al contact met het Museum Het Schip voor een andere expositie over linosneden. Dus ik kende die directeur van het museum. En op een gegeven moment, ik weet niet hoe, maar we kwamen daarop, op Freek Cohen. En toen zei ze, oh, wij hebben ook werk van haar in onze vaste collectie. Kom maar eens kijken. Nou, er lagen inderdaad twee dingen of zo die zij dan ontworpen had. Dat Giro-boekje. En nog een ander werk. En, nou, het was een leuk gesprek. Ik zo van, goh, dat niemand haar kent. Ja, nee, nou, weet je. En toen, ongeveer een half jaar later of zo, toen werd ik gebeld door die directeur van het museum in Schip. En die zei, hé, ben je nog steeds bezig met Freek Cohen? Ja. En toen zei ik, ja, ik ben nog steeds aan het speuren. Ja. En ik wist ook wel van, ik wil iets met haar gaan doen. Ik weet niet wat. Het was niet meteen van, ik ga een boek schrijven of zo. Maar ik dacht gewoon, ik wil dat zij meer aandacht krijgt. Ik heb meteen ook een post gemaakt op Facebook. Zo van, kijk nou dit. En toen, ongeveer een half jaar later of zo, toen werd ik gebeld door die directeur van het museum in Schip. En die zei, hé, ben je nog steeds bezig met Freek Cohen? Ja. En toen zei ik, ja, ik ben nog steeds aan het speuren. Ja. En ik wist ook wel van, ik wil iets met haar gaan doen. Ik weet niet wat. Het was niet meteen van, ik ga een boek schrijven of zo. Maar ik dacht gewoon, ik wil dat zij meer aandacht krijgt. Ik heb meteen ook een post gemaakt op Facebook. Zo van, kijk nou dit, hoe mooi. En weet je, dat soort dingen.
Kreeg je dan ook echt reacties?
Ja, dan kreeg ik ook van, oh, wat mooi. En nou, nog nooit van gehoord. Weet je, dat dan de hele tijd. Toen, hè. En toen zei die directeur van Museum Het Schip, die zei, wij willen een expositie over haar gaan organiseren. En dat was toen natuurlijk nog ver in de toekomst, maar of tenminste over anderhalf jaar of over twee jaar. Wil je in de werkgroep die dat gaat voorbereiden? Ja. Nou, toen zei ik natuurlijk meteen ja. En toen was ik wel ook al aan het schrijven, maar nog niet heel, weet je, nog niet heel concreet. Ja, ik was al aan het schrijven. Ik had bijvoorbeeld, als ik dan iemand anders tegenkwam in een boek of zo, dan dacht ik, hé, ook uit die tijd, dacht ik, die zou Freek Cohen misschien dan wel gekend moeten hebben. Of, en dan ging ik dat weer uitzoeken en dan bleek dat ze elkaar kenden, weet je. Nou, en zo ontstond er in mijn hoofd ook allerlei, naast alle feiten, ontstond er ook wat fantasie. En toen ben ik gewoon gaan schrijven, wat scènes, die later helemaal niet...
Van Horskom ben je geen schrijver.
Zo is het bij mij begonnen, zeg maar.
Ja, en voor de luisteraar die het boek niet heeft gelezen, kun je er heel kort iets over vertellen?
Nou, het is het levensverhaal van Freek Cohen, van haar geboorte tot haar dood. Het is geen biografie. Ik heb wel heel veel research gedaan, dus het is wel echt gewoon haar verhaal. Alleen wel mijn interpretatie van haar verhaal. Dus ik heb ook mijn fantasie, zeg maar, toegevoegd. Daaraan, zoals schrijvers wel vaker doen. Alleen zij bedacht al die dingen, zeg maar. Ontwierp het, grafisch vormgeven, grafisch ontwerper. Ze ontwierp het, maar ze kon het ook nog eens uitvoeren. Dus ze was ook nog eens heel technisch. Ze kon ook, ze heeft de grafische school gedaan, maar ze heeft ook kunstacademie gedaan. Dus er zaten best wel veel vrouwen in de vormgeving, maar. Er waren gewoon weinig die uit een arbeidersmilieu kwamen en zo succesvol waren zoals zij en daarvan konden leven. Want heel veel, en dat lees je ook wel in dit boek, Vrouwen in de Vormgeving.
Manier om, het zat wel een grote sociale kring, hè?
Zeker.
Ja, hè? Ze ging echt van het een en die hielp haar weer kennis maken met die.
En zij heeft zelf ook heel veel mensen geholpen, hè? Dus dat is ook wel weer interessant. Het was gewoon... Nu noemen we dat dan een netwerker. Ze is zelf heel erg geholpen, maar ze heeft ook weer, met name vanaf 1933, toen er heel veel kunstenaars uit Duitsland naar Nederland vluchtten, omdat Hitler daar aan de macht kwam. Toen heeft zij in die jaren, tot 1940, want daarna kon ze ook niet meer echt veel mensen helpen, denk ik. Maar in die 7 jaar heeft zij weer heel veel kunstenaars en mensen geholpen. Ja. Ook aan werk. Ja. Weet je, dan ontmoeten ze iemand die was fotograaf.
Kreeg Vree nou ook wel, je schrijft in je boek dat ze ook erkenning kreeg tijdens haar leven?
Ja, ja zeker. Ja. Dat is gewoon zo. Ze was gewoon in die tijd was heel bekend. Er was regelmatig een artikel in een krant of tijdschrift over haar werk. Nou ja, als je ziet wat voor opdrachten ze allemaal kreeg. Hè? Ja. Verder is ze ook wel eens gevraagd vanuit Engeland voor een of andere serie lezing, om een serie lezingen te geven om te vertellen over Nederlandse vormgeving. Ja. Werd zij gevraagd. Nou, dat is ook wel bijzonder. Ja,
als vrouw. Hè?
Als vrouw. Ja. 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 Was zij dus eigenlijk degene die in het buitenland mocht vertellen over de vernieuwing in de Nederlandse vormgeving en zo. Dus dat is wel heel bijzonder.
En toen is ze eigenlijk een beetje in de vergetelheid.
Nou nee, kijk, dat is natuurlijk door de oorlog gekomen. Kijk, dat vond ik ook wel schokkend. Gewoon, ik bedoel, dat weet je allemaal wel, hè? Zo die oorlog, over de oorlog. Maar kijk, zij zat zeg maar in 1933, toen Hitler in Duitsland aan de macht kwam, zat zij op het hoogtepunt van haar. Ze was hier heel bekend.
Ja.
Ze had al dat Giro-boekje ontworpen. Ze had, weet je, het logo van de gemeente Amsterdam. Precies, nou, wat wil je als vormgever? Hè?
Ja.
Hoe groot kan je zijn, zeg maar? Dus zij was heel erg bekend. En dat is ook altijd zo gebleven tot in de oorlog. Nou ja, op een gegeven moment ze moesten onderduiken en ze uiteindelijk, zoals zoveel Joodse Nederlanders, vermoord. Of in haar geval zelfmoord gebleven, maar anders.
Ja.
Ja, nou ja, in ieder geval. Maar en als zij de oorlog had overleefd, dan was ze gewoon doorgegaan met haar werk.
Denk ik ook.
Waarschijnlijk.
Ja.
En kijk, dat vond ik ook wel schokkend om te lezen. En ook wel logisch misschien. Maar als je ziet met wie ze allemaal omgingen. Bijvoorbeeld die Henk van Laar. Hè, die waar ze deze ex libris voor gemaakt heeft. Ja. Die man die kende ze van de AJC. Die heeft later radioprogramma's voor de VARA gemaakt. Bleef gewoon boeken schrijven. Als je hem googelt, dan zie je ook gewoon dat gewoon een bekende Nederlander was in die tijd.
En die Koos Voorink.
Ja, die is alleen wel redelijk snel na de oorlog nog overleden. Begin jaren 50. Maar inderdaad, sommige andere mensen die zijn gewoon. Nou ja, Koos Voorink werd inderdaad wel de leider van de eerste leider volgens mij van de PvdA. Want na de oorlog werd de PvdA. Dus ja, al die vrienden van haar die de oorlog hebben overleefd, die gingen door. En werden directeur hiervan, directeur daarvan. Weet je, die bleven zich ontwikkelen. Ja. Zij was misschien wel directeur van de kunstacademie geworden.
Ik had nog een laatste vraag. Ben jij bij haar graf geweest? Ja. Of bij de Stolpersteen geweest?
Ja, die Stolpersteen die ligt zeg maar voor het stadhuis in Borne. Dus dat is een beetje anders dan anders. Maar die ligt er wel. Maar dat graf, dat is in Hengelo.
Ja.
Dat heeft haar zus na de oorlog.
Ja.
Kijk, die zus is heel snel na de oorlog ook overleden.
Ja.
Die was ziek. Die is weer teruggegaan naar Duitsland. Ja.
Op 1 mei 1944 schreef Jozef Gompers, goede vriend van Vree Cohen vanuit Bergen-Belsen, een gedicht ter nagedachtenis van Vree Cohen. De rode meidoorn bloeit. De rode meidoorn bloeit nu in den tuin. Wij zullen wel zijn bloesem niet aanschouwen. Al ligt ook veler arbeid nu in puin. Wij weten wat wij straks weer zullen bouwen. De rode meidoorn bloeit, symbool van kracht. Want wat straks dood leek, kwam opnieuw tot leven. En in den geest zien wij zijn bloesempracht, die ook in ballingschap ons troost kan geven. De rode meidoorn bloeit in veler hart, ontwaakt de stille hoop op betere tijden. Een hoop die iedere verdrukking tart en hen vereent met ons die thans zo lijden. De rode meidoorn bloeit als alle jaren, want de natuur weet niets van mensenstrijd. Hij bloeit tot troost van alle proletaren en boodschapt weldra daagt rechtvaardigheid.
We zijn aan het einde gekomen van onze podcast.
We zijn echt in het leven van Vree Cohen gedoken.
Zeker, we zijn heel veel over haar te weten gekomen.
Ja. En ik heb steeds meer bewondering voor haar gekregen.
Inderdaad.
Ja. Nou, ze laat me ook nog niet los.
Nee, mij ook nog niet.
Nee.
We hopen dat ze met deze podcast een nieuw publiek krijgt. Want ze mag zeker niet vergeten worden.
Nee, zeker niet. Veel dank gaat nogmaals uit naar Mattie van der Bos van het Museum Het Schip en Edith Brouwer, de schrijfster van de Letterkast. En naar het personeel van het Joods Museum voor alle informatie die wij kregen.
Ook danken we Peter Habibuul voor het maken en editen van de opnames en alle techniek, maar ook voor het enthousiasme, de creatieve blik en het geduld. En we bedanken Foekje Detmar, die ons op een andere manier leerde luisteren en waar we ons ook welkom voelden.